Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 90, het zevende vers, willen wij gaan zingen. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. En wat er verder volgt in vers 7 van Psalm 90. Schriftlezing voor deze middag is uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, en daarvan vers 10 tot en met 16. Galaten 3, vers 10 tot en met 16. Maar eerst doen we belijdenis van het geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen wij van Psalm 40, het vierde vers. brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40 vers 4 na de geloofsbelijdenis en daarna gelaten 3 vers 10 tot en met 16. En ieder van u spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Schriftlezing is uit Galaten 3 vers 10 tot en met 16 en we lezen daar Gods heilig woord als volgt. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en de zaden als van velen, maar als van één en uw zaden, het welk is Christus. Tot zover. Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat deze middag tot ons komt uit zondag 15. Zondag 15 van de Heidelberger catechismus. En we zullen dat gedeelte nog met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd, wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover zoeken wij het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, wanneer u ons de gelegenheid geeft om ook vanmiddag te gaan luisteren naar uw woord, zoeken wij eerst uw heilig aangezicht in het gebed. En leer ons dan, Heere, om uw hand in alle dingen te zien. Op deze stralende zondag, waarop u uw zon nog laat opgaan over bozen en over goede, en het ons geeft dat we mogen zien hoe uw onderhoudende zorg daar nog is, brengt diezelfde hand die alle dingen nog onderhoudt en regeert ons bij uw woord, het zij in de kerk, het zij thuis. En Heere, leer ons te verstaan met ons hart wat de psalmdichter heeft gezongen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Maar des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. En dan kent u ze, Heere, die eenvoudigen, ook onder degenen die met ons meeluisteren, die het daar vanmiddag om te doen is. Om onderwijs van u, Heere, zou u het willen geven. Wij hebben dat niet verdiend en wij kunnen dat zelf ook niet maken. Maar zou u het genadig uit de hoge willen schenken? En zou u ons willen onderwijzen in die dingen die we wellicht met ons verstand zo goed weten? Lijden en sterven van de Heer Jezus, onder de rechter Pilatus, in het teken van het kruis. Heere, brengt u ons door het werk van uw geest bij de diepe betekenis. En laat het zo zijn, Heere, dat wij heel persoonlijk grote waarde, ja alles, mogen gaan zoeken in een gekruisigde Christus. Heere, we dragen de omstandigheden waarin we ons bevinden aan u op. We zouden zomaar gewend kunnen raken aan omstandigheden waarbij we vanuit onze woning meeluisteren en slechts met een heel klein aantal mensen in de kerk zijn. En menselijk gesproken is er wel uitzicht dat dat in de komende tijd weer mag gaan veranderen, als daarvoor alle voorbereidingen getroffen zullen zijn. Maar Heere, leer het ons ook dat al die dingen in uw hand liggen. En geef dat wij, ook al moeten we acht slaan en mogen we acht slaan op aangevingen van mensen en op maatregelen van een overheid, maar toch boven alles mogen zien op uw hand. En Heere, dan moeten wij het voor u belijden. We hebben het helemaal niet verdiend dat er nog kerk zou zijn. Dat uw woord nog gepredikt zou worden. Uw dienaar heeft het niet verdiend dat hij een plaats op de kansel mag ontvangen om uw woord te verkondigen. En we hebben het geen van allen verdiend om dat woord nog te horen. En u geeft het ons onder beperkende omstandigheden nog steeds. Heere, laat ons er klein onder mogen worden en tegelijk geeft u dat de dag weer mag aanbreken, dat we als gemeente of als een aanzienlijk deel van de gemeente mogen opgaan naar uw huis. Dat we ook elkaar weer mogen ontmoeten, maar dat we ook op die plaats mogen zijn, Heere, waarvan toch geldt dat u de poorten van Sion bemint boven de woningen van Jacob. Heere, wil u het geven, dat dat weer aanbreken mag. We dragen, Heere, de zieken aan u op. Bescherm en bewaar ons voor erge ziekten. Wees met hen die wel ernstig ziek zijn. En we denken aan onze broeder van de Vlies in het ziekenhuis. Heere, wil over hem waken en wil geven wat nodig is, lichamelijk en geestelijk. Wees met hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Gedenk ze, Heere, degene die op een intensive care afdeling hun werk moeten doen. Ook in de beslotenheid waarin er geen bezoek van familieleden kan zijn en waarin de patiënten ons ook veel meer onbekend kunnen blijven. Geeft u kracht en gezondheid en moed en genade om het belangrijke werk daarvoor te zetten. Ook als er in de achterliggende tijd al heel veel gevraagd is. We vragen het u voor mensen die op andere plaatsen in ziekenhuizen werkzaam zijn. Heere, geef ook hen in hun verantwoordelijke en soms zware werk alles wat nodig is. Bescherm ook hen door uw hand. We bidden u voor degene in de ouderenzorg, in de thuiszorg, in de gehandicaptenzorg, in de hulpdiensten. Heren, we leggen het alles voor u neer. En wat wij niet weten of zouden vergeten, wil u ervoor zorgen. Wees met de gemeenteleden. Heren, u kent ze die het moeilijk hebben, om wat voor reden ook. Misschien dat het juist in deze dagen wel op ons drukken kan, dat we eenzaam zijn. Of dat een ander kruis ons deel is. Dat we hebben te strijden tegen eigen gevoelens. Of dat we met de scherven van een gebroken huwelijk in handen staan. Dat er spanningen kunnen zijn in de gezinnen en in de huwelijken, die zich juist in deze tijd meer kunnen laten gevoelen. Heere, we bidden of u alle hulpverlening ook aan kwetsbare gezinnen en kwetsbare jongeren wil zegenen. We bidden voor hen die het psychisch moeilijk hebben. Wil u hen moed en licht schenken. En geef de mensen in hun omgeving ook de wijsheid om er op de goede manier mee om te gaan. En schenk ons het geheim om de zorgen in uw hand te mogen geven. Heren, we bidden u voor degene die het kruis met zich mee moeten dragen van onvervuld verlangen. Wellicht hebben we veel verlangd naar iemand aan onze zijde, eigen man, eigen vrouw, en het werd ons niet gegeven. Of we hebben in het huwelijk verlangd naar de zegen van een kind, en ook dat werd ons niet geschonken. Heer, u weet wat voor vragen, wat voor verdriet, soms ook onbegrepen verdriet door anderen, dat kan geven. En u peilt alle nood. En u kent ieders hart en u weet wat daarin omgaat, aan gedachten en aan overleggingen. En u weet van de tranen die er in het verborgen worden geschreid. Zou u willen troosten, zoals u het alleen maar kunt. En heren, als we dan alleen zijn, zouden we dan dat geheim door genade mogen ontvangen. Uw maker is uw man. Zouden we dan door uw genade die enig geboren zoon van u in de armen des geloofs gelegd mogen krijgen, en schenkt u daarvoor ook alles wat nodig is. Heren, we dragen allen die een taak in deze dienst hebben aan u op. We denken aan de broeders van de kerkenraad. We bidden u voor onze koster. We denken aan onze organisten. Aan onze broeder die verantwoordelijk is voor de techniek van de uitzending van de diensten. We vragen van u of u wil geven dat dat alles ook gezegend mag worden en als een middel in uw hand mag worden gebruikt. We vragen of u deze middag ook wil geven wat nodig is in het spreken en in het luisteren. We zijn daarin zo diep afhankelijk van u, van uw hulp en van uw zegen. En we hebben die zegen niet verdiend, heren. Maar schenk het ons dat de prediking van een lijdende, van een veroordeelde, van een gekruisigde Heer Jezus Christus vanmiddag nog zou mogen strekken tot een eeuwige zegen. We smeken dat alles van u, Heere, in de vergeving van al onze zonden en wijzend op uw alles reinigende bloed, dat ook de zonde in dit gebed moet wegwassen. Heere, wil het schenken. Uit genade om Christus wil. Amen. We willen van de 22e psalm het eerste en achtste vers gaan zingen. 22, de lijdenspsalm. En daarvan vers 1 en vers 8. En op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Zegene de Heere u. En uw gaven. Geliefde gemeente, de kinderen die zo thuis meeluisteren zullen wellicht bij een bezoek op vakantie wel eens een hele diepe put, een waterput bijvoorbeeld, hebben gezien. Bij een kasteel of ergens in het centrum van een oude stad. En als je doorkrijgt dat daar zich zo'n put bevindt, dan doen heel wat kinderen en heel wat mensen het volgende. Dan lopen ze naar de rand van die put toe en dan kijken ze zo over de rand, voorzichtig natuurlijk, over die rand naar beneden om te kijken hoe diep die put is. Soms kun je dat zien. Maar soms zie je daar beneden in de diepte ook alleen maar donkerte, duisternis. En wat dan nog wel eens gebeurt, als er geen water in de put staat, dan neemt iemand een klein muntje in zijn hand en dan laat hij dat muntje vallen in die put en dan luister je, hoe lang duurt het voordat je dat muntje op de grond hoort vallen? En dan kun je een klein beetje een voorstelling maken van hoe diep die put is. Vanmiddag staan we met eerbied gesproken ook aan de rand van een put. Maar dan van een bodemloos diepe put. Het bodemloos diepe lijden van de Heer Jezus Christus, waarvan we zouden kunnen zeggen, als we daar proberen te luisteren hoe diep het lijden van Christus is geweest, dan moeten we zeggen, daar is geen bodem. Dat is zo ontzaggelijk diep. Daar kunnen we ons ten diepste niet eens een voorstelling van maken. En daarom hebben we, als bij geen ander onderwerp, heel bijzonder vanmiddag hier in de kerk, in het spreken en in het luisteren en ook thuis als we meeluisteren, zo de hulp en het licht van de Heilige Geest nodig om in deze diepe dingen te mogen worden geleid. En dan niet alleen in het ons een beeld vormen van wat het lijden en sterven van de Heer Jezus precies heeft betekend, maar ook van wat de vrucht daarvan is. Zo willen we met de hulp van de Heere gaan nadenken over de tweede trap in de vernedering van de Heer Jezus, zijn lijden. Dat schrijven we als thema bij zondag 15. De tweede trap in de vernedering van de Heer Jezus, zijn lijden. En dan letten we allereerst op een lijdende zaligmaker. Want in vraag en antwoord 37 gaat het over dat kleine woordje geleden. In de tweede plaats letten we op een veroordeelde zaligmaker. Vraag en antwoord 38 zegt, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En tenslotte staan we stil bij een gekruisigde zaligmaker. Vraag en antwoord 39, waar het gaat over het woord gekruisigd. Dus de tweede trap in de vernedering van de Heer Jezus, zijn lijden. Een lijdende zaligmaker, een veroordeelde zaligmaker en een gekruisigde zaligmaker. Vorige keer, gemeente, hebben wij nagedacht over dat beeld van een trap die naar beneden gaat. En toen hebben we gezegd, de weg waarin de Heer Jezus de zaligheid voor zondaren heeft verdiend. En waarin hij de eer van zijn vader heeft hersteld, zouden we kunnen tekenen in het beeld van een trap naar beneden allereerst met 5 treden. En de eerste trede naar beneden, dat was zijn menswording. Dat de Heer Jezus echt God blijft en ook echt en rechtvaardig mens wordt. Daar hebben we bij stilgestaan vanuit zondag 14. Daar begint de vernedering van de Heer Jezus. Maar dan gaat het vervolgens ook in de apostolische geloofsbelijdenis steeds dieper. En vanmiddag gaat het dan over de woorden die daarop volgen, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. En dan staan we dus allereerst stil bij dat woordje geleden, vraag 37. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Het is een gouden raad bij de overdenking van de catechismus om wanneer u de vraag leest, in gedachten altijd een ogenblik het catechismusboekje dicht te doen. En eerst eens na te denken over die vraag voor uzelf. Wat verstaat gij eigenlijk? Wat verstaat u? Wat versta jij eigenlijk onder dat woordje geleden als het gaat over het lijden van de Heer Jezus? Wat zou jij daar nu van kunnen zeggen? Na al die jaren in de kerk, na al die avonden catechisatie, dat ook dat onderwerp aan de orde kwam. Wat heeft het u persoonlijk te zeggen? Want de catechismus richt het antwoord ten diepste altijd op het hart. Maar als we dan, en het is goed om die vraag, wat denken wij eigenlijk van een lijdende Heer Jezus? Wat verstaan wij onder dat woordje lijden? Als we dat zo op ander moment nog eens voor onszelf overwegen en overdenken, dan moeten we daar vervolgens wel de Bijbel naast leggen. En dat doet de catechismus ook, want de catechismus wil niets anders dan de Bijbel en het Bijbelse getuigenis samenvatten en naspreken. En dat gebeurt hier ook. Het is alsof de opstellers van de catechismus onze aandacht willen richten op de diepte en op de breedte en op de lengte en op de hoogte van het lijden van de Heer Jezus. Laten we dat zo eens wat nagaan vanuit vraag en antwoord 37. Dan begin ik bij de diepte. Wat is nu de diepte geweest in het lijden van de Heer Jezus? Dan gaan we eerst naar het midden van antwoord 37. Dat is dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Dat is de diepte. Dat de Heer Jezus daar niet hing als een martelaar, als iemand die alleen maar door de mensen verworpen werd en afgewezen werd, zoals er in de geschiedenis wel vaker mensen vanwege een bepaalde boodschap die ze uitdroegen de marteldood zijn gestorven. En dat kan iets aangrijpends, zelfs iets tragisch hebben voor ons idee. Maar als de Heer Jezus lijdt, dan is het diepste van zijn lijden dit, dat hij de toorn van God gedragen heeft. Die psalm die we zojuist gezongen hebben, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten, is de psalm die Christus in de diepste zin heeft kunnen zingen en die vraag heeft Christus het diepst kunnen beantwoorden. Hij heeft de toorn van God, wat wordt er dan verder over gezegd, tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. We moeten die zin goed lezen. Daar staat niet dat de Heer Jezus voor de zonden van alle mensen heeft geleden. Dat hij voor de zonden van het ganse menselijke geslacht heeft geleden. Maar er staat wel dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht heeft gedragen. En wat dat is, gemeente, ik zei het u al in de inleiding, dat is iets dat gaat ons besef ten diepste diepte boven, hoogte boven. Daar kunnen wij ons nauwelijks een voorstelling van maken. Gods heilige afkeer van de zonde, want dat is de toorn van God onder andere. Dat is niet een emotie, dat is niet een opwelling van boosheid, maar dat is die voortdurende heilige haat van God tegen alle zonden. Tegen de zonde die wij ook wel haten, omdat wij met z'n allen vinden dat dat toch niet kan. Maar ook tegen die zonde die wij beschouwen als kleine zonde. En ook die zonde die wij misschien wel koesteren en met ons meedragen. Tot op de dag van vandaag toe. Maar God haat de zonde met een volkomen heilige haat en afkeer. En hij heeft daar niet alleen een heilige afkeer van en een haat tegen. Maar omdat hij de zonde haat, wil hij die zonde en moet hij die zonde ook met tijdelijke en met eeuwige straf straffen. Dat is allemaal de toorn van God. En daar staan wij veel te weinig bij stil. Want wij hebben de zonde zo wat geclassificeerd in erge zonde en in minder erge zonde, grote en kleine zonde en zonde waar we een beetje om moeten lachen en zonde die we te vriend houden en zonde die we lief hebben. Maar God haat iedere zonde. Moesten we veel vaker, preek ook tegen mezelf, moesten we veel vaker bij stilstaan op allerlei momenten in ons dagelijks leven. Als we iets gaan zeggen tegen een ander. Of als er een bepaalde gedachte door ons heen gaan. Als we bepaalde dingen doen of andere dingen laten. God haat de zonde en vertoornt zich. Daarover met een heilige, brandende toorn. En die toorn van God over de zonde, die is op Christus aangekomen in zijn lijden. Dat heeft zijn lijden bijzonder bepaald en gestempeld. En dan denken wij als vanzelf aan bepaalde momenten in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Dan denken we misschien aan Gethsemane, waar de drinkbeker gevuld met de toorn van God en met dat verschrikkelijke lijden van de toorn van God aan de lippen van de Heer Jezus wordt gezet. En waar hij in die beker krijgt in te blikken. En dan denken we heel bijzonder ook aan Golgotha, als het daar 3 uren donker wordt en als God de Vader zijn toorn over de zonde die zijn zoon draagt, kenbaar maakt in het verbergen van zijn vriendelijk aangezicht. Maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, die toorn van God die er op die momenten heel nadrukkelijk is en heel nadrukkelijk blijkt, die is er heel het lijden van de Heer Jezus op aarde geweest. En in een iets minder geconcentreerde mate, als ik het zo zeggen mag, heeft de Heer Jezus die toorn van God heel zijn leven op aarde op een bepaalde wijze moeten dragen en moeten ervaren. Want hoe lang duurt zijn lijden? Daar gaan we een stukje teruglezen. De lengte van zijn lijden. Er staat in antwoord 37 dat hij de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God gedragen heeft. En als we dat dus op ons laten inwerken, dan moeten we zeggen, heel de levensgang van de Heer Jezus is daar dus door gestempeld geweest. 33 jaar lang, vanaf het prilste begin, tot zijn laatste roep en ademtocht aan het kruis toe, heeft hij de toorn van God gedragen. heeft hij die toorn van God ook op een bepaalde wijze ervaren. Toen de Heer Jezus bijvoorbeeld als jongen van 12 jaar niet begrepen werd door zijn moeder en door Jozef. Toen hij ongetwijfeld bij het opgroeien vaak bespot zal zijn door de mensen om hem heen. Toen heeft hij in dat onbegrip en in de spot en in de verwerping van mensen niet alleen dat heel pijnlijke ervaren van onbegrip en spot van anderen. Maar hij heeft er ook de toorn en het heilige ongenoegen van God in geproefd. En als de Heer Jezus daar zit, midden op de dag bij de bron daar in Samaria bij Sichar, te wachten op die Samaritaanse vrouw en hij heeft dorst, dan heeft de Heer Jezus dorst gehad naar zijn lichaam, maar in de dorst heeft hij de toorn van God geproefd. En in iedere pijnscheut die er door zijn lichaam is gegaan, heeft hij de toorn van God geproefd. In alle angst en alles wat er door hem heen gegaan is, heeft hij dat moeten ervaren. Heel zijn leven lang. Dat is de lengte van zijn lijden. En we zouden nadenken over de diepte en over de lengte, maar ook over de breedte van zijn lijden. Dan lees ik nog een stukje terug, helemaal aan het begin van antwoord 37. Hoe heeft de Heer Jezus geleden aan lichaam en ziel? Vorige keer hebben we gehoord dat de Heer Jezus niet alleen een echt menselijk lichaam moest aannemen, maar ook een echte menselijke ziel. En in zijn lichaam en in zijn ziel heeft hij geleden. Pijn, maar ook angst. En het zwaarste in het lijden van de Heer Jezus is wel geweest dat hij de toorn van God in zijn ziel heeft ervaren. Dat die toorn van God zo op hem afkwam. Dat is de breedte van zijn lijden. En dan tenslotte de hoogte. En we gaan naar het laatste stuk van antwoord 37. Op dat. Dat betekent met dit doel. Dat hij met zijn lijden als met het enige verzoeningsoffer. Ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Dat is het doel van het lijden van de Heer Jezus. Dat is de hoogte, zo kunnen we zeggen, van zijn lijden geweest. In alles wat de Heer Jezus onderging, heeft hij dit doel voor ogen gehad. Dat hij schuldige zondaren van de eeuwige verdoemenis zou verlossen. En wat is die eeuwige verdoemenis? Gemeente, dat is een woord dat kunnen we alleen maar met huiver uitspreken. En dat zeg ik dan even ook tegen mezelf. We moeten altijd maar heel voorzichtig zijn, ook op de kansel, met dat woord te gemakkelijk te gebruiken. Maar we moeten er anderzijds ook bang voor zijn om dat woord nooit te gebruiken. Wat is de eeuwige verdoemenis? Weet u wat dat is? Dat is, en dan kan ik het eigenlijk ook niet goed onder woorden brengen, maar dat is voor eeuwig de toorn van God in je lichaam en in je ziel moeten voelen. Waar er nooit meer een einde aan komt. En dan wil ik dat toch maar zeggen met een beeld wat Thomas Boston in de Viervoudige Staat ook gebruikt. Het is een aangrijpend beeld. Maar dan noemt Thomas Boston het voorbeeld van bijvoorbeeld een hele erge pijn. Kiespijn die heel erg kan zijn. Of andere lichamelijke pijn. Misschien heb jij het wel eens gehad, of u. dat je dacht, ik houd het niet meer uit. En dan zegt Thomas Boston, dat is nou een beeld. Dat is iets, dat is een druppeltje vergeleken bij de eeuwige verdoemenis. Als de toren van God daar voor eeuwig op een mens blijft rusten. Dat zijn aangrijpende dingen, gemeente. En u zegt antwoord 37, dat de Heere Jezus Christus nu gekomen is en dat hij in die ontzaglijke diepte van de toren van God wilde afdalen. Dat hij vrijwillig, en wie kan dat ooit begrijpen, die toren van God op zich wilde nemen. Om mensen die die eeuwige toren van God verdiend hebben, van die toren te verlossen. Zo staat het erop dat hij met zijn lijden ons lichaam en onze ziel van die eeuwige verdoemenis zou verlossen. En hoe doet hij dat dan? Met zijn lichaam en zijn ziel als het enige verzoeningsoffer, zo staat er. Als dat enige offer wat verzoening tot stand kan brengen tussen God en tussen u en tussen mij. Dat enige offer dat God volkomen tevreden kan stellen. En dat kan gelden als een betaling voor mijn hemelhoge schuld. Dat je kan verlossen van die eeuwige toorn van God. En, zo zegt het slot van antwoord 37, als de Heer Jezus Christus zo leidt met dat doel voor ogen, en wat is het dan toch een onbegrijpelijke zondaarsliefde die hem daarin gedreven heeft. En wat heeft God de Vader toch een onuitsprekelijke liefde gehad, dat hij zijn Zoon met dat doel deze verschrikkelijke dingen liet lijden. En dan zegt het slot van antwoord 37, en ons Gods genade, Gods gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. Dat betekent verdienen. In de weg van lijden en alleen in die weg kan Christus genade verdienen voor schuldige zondaren. Gerechtigheid verdienen om het aan hen te geven die alleen maar ongerechtigheid hebben. Het eeuwige leven te verdienen voor mensen die aankoersen van nature op de eeuwige dood. En gemeente, nu zou ik zo aan het einde van deze hele diepe vraag en antwoord u de vraag willen stellen, hoe staat u nu tegenover deze dingen? Want er zijn in de loop van de geschiedenis en ook van de theologiegeschiedenis steeds weer mensen opgestaan die op dit punt ernstig aanstoot namen aan wat er hier staat. Die zeggen, als dat God is, een God die betaling eist voor de schuld, een God die zijn Zoon in de dood overgeeft, als een mens niet anders zalig kan worden dan door deze Christus, dan hoeft het voor mij niet. En er zijn nogal wat theologen geweest, en ze zijn er ook vandaag, die proberen om dit uit de Bijbel weg te knippen. En ten diepste, gemeente, neemt ieder mens aan deze aangrijpende boodschap aanstoot. Hoeveel zouden er zijn, ook onder degenen die behoren bij de Jeruzalemkerk in Kralingen, die hier ten diepste niets van willen weten en niets van willen horen. En daarom is het zo waar wat ik u wel eens eerder gezegd heb. En wat Gods woord zegt, dat wij ten diepste een vijand zijn van onze eigen zaligheid. Van die enige weg. En dan hebben we zelfs in onze goddeloosheid nog kritiek op de weg die de Heere gaat. Een weg van gerechtigheid en genade doorrecht. En dan verwerpen we zelfs dit. Maar de Heere geven dat dat niet het geval zal zijn. En als het nog in uw of jouw hart zou leven, dat dat anders mag worden. En dat je het mag zien dat er met God niet te spotten valt. En dat wij als mensen tegen God ook niets in te brengen hebben. En dat het zijn onbegrijpelijke wijsheid en genade is dat hij zijn zoon in deze weg heeft overgegeven. En dat Christus het heeft gezegd met dit diepe lijden voor ogen. Vader, ik zal die bodemloze diepe put indalen. Om zondaren op te halen uit hun verlorenheid. De Heere geven dat we deze lijdende Christus voor onze eigen schuld, voor ons eigen verloren leven mogen nodig krijgen en hem hoog mogen achten. En hem niet langer in het aangezicht zullen spugen als hij ons gepredikt wordt. Want buiten deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En anderzijds, in hem is er genade, is er gerechtigheid, is er eeuwig leven. Voordat we verder gaan met onze tweede en derde gedachte en daar korter bij stilstaan, zullen we eerst gaan zingen van Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruide trouw uit de aarde blij omhoog, wat er verder volgt in Psalm 85, vers 4. tweede plaats denken we na over een veroordeelde zaligmaker. En we lezen vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Pilatus, het is een van de twee namen van mensen die genoemd worden in de apostolische geloofsbelijdenis. In die belijdenis, die zo iedere zondagmiddag klinkt, wordt van de mensen de allereerste naam van Maria genoemd. De vrouw van wie we menselijk gesproken kunnen zeggen dat ze de Heer Jezus het leven ingebracht heeft. En de naam van de heidense stadhouder Pontius Pilatus wordt genoemd. De naam van de man die menselijk gesproken de Heer Jezus uit het leven heeft gebracht. En we kennen de lijdensgeschiedenis. En we weten ook van wat er gebeurd is in de rechtszaal van Pontius Pilatus. Als ik dat zo vanmiddag mag samenvatten vanuit Gods woord in navolging van de catechismus, dan kunnen we zeggen, daar zijn twee dingen gebeurd. Daar is om te beginnen heel duidelijk vast komen te staan dat de Heer Jezus echt onschuldig was. Dat heeft Pilatus keer op keer betuigd. Ik vind geen schuld in deze mens. Niet alleen Pilatus heeft het gezegd, maar ook de vrouw van Pilatus heeft het nog eens nadrukkelijk laten weten. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige, zo noemt ze de Heer Jezus. Want ik heb heden veel om zijnentwil geleden in de droom. En anderen hebben het betuigd. Judas heeft het zelfs gezegd. Ik heb verraden onschuldig bloed. En de moordenaar aan het kruis zegt het. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus aan de ene kant is, en zeker onder Pontius Pilatus de rechter, uitgesproken, officieel uitgesproken, dat de Heer Jezus onschuldig was. Maar tegelijkertijd is hij als onschuldige, en menselijk gesproken is dat het hoogste onrecht, toch veroordeeld. Zo staat het ook in antwoord 38, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Dat is ook iets geweest van de weg van de borg van de Heer Jezus Christus. Hij is als een onschuldige onder de rechter veroordeeld. Opdat, met het doel dat schuldige zondaren, die naar recht veroordeeld moeten worden, voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Dat is het doel van de veroordeling van de Heer Jezus geweest. Daarom moest hij onschuldig veroordeeld worden. En gemeente, wat ik u zojuist zei, dezelfde lijn is eigenlijk hier opnieuw te trekken. Wij zullen allemaal een keer met het oordeel van God over ons leven te maken krijgen. Als een mens sterft, dan staat hij in één ogenblik, zo leert de schrift ons, voor zijn rechter. En dan moet hij daar in een persoonlijk oordeel over zijn leven verantwoording afleggen tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Menselijk gesproken, dan neemt de Heer het boek van je leven erbij. En dan gaat hij dat levensboek bladzijde na bladzijde, ook de bladzij van gisteren, ook die van eergisteren. Dan gaat hij al die bladzijden met je lezen. En dan gaat de Heere op grond van zijn rechtvaardigheid een oordeel vellen en rekenschap vragen. Waarom deed je dit? Waarom zei je dat? En wat is wat je kunt inbrengen tegen alles waarvan je beschuldigd wordt? Het oordeel van God. Een mens kan daar een leven lang tegen vechten. Een mens kan daar zijn leven lang zijn oren voor toestoppen. Het kan zijn dat u bij uzelf zegt, dat is allemaal bangmakerij. Maar een mens kan dat oordeel niet ontlopen. Er komt een dag dat ieder mens voor die oordelende rechter moet verschijnen. En daarom, gemeente, is het zo nodig dat we aan deze kant van het graf met de rechter te maken krijgen. Daarom is het zo nodig dat de Heere in dit leven ons voor zijn rechterstoel gaat dagen. Want dat is de enige weg om straks vrij uit te gaan. En wat bedoel ik dan met aan deze kant van het graf voor de rechter verschijnen? Hoe doet de Heere dat? Hoe daagt hij zondaren voor zijn rechterstoel terwijl ze nog leven? Gebeurt dat in een visioen? Gebeurt dat in een droom? Calvijn, de grote reformator van Genève, zegt, dat doet de Heere in de prediking van het woord. En waar het woord gepredikt wordt, waar de wet van God gepredikt wordt, en waar de heiligheid en de rechtvaardigheid van God wordt gepredikt, en die prediking kracht mag doen, daar worden zondaren voor Gods rechterstoel geplaatst, geestelijk gesproken. En als dat gebeurt in je leven, dan ga je beseffen, ik moet een keer verantwoording afleggen tegen God en ik heb tegen God gezondigd en ik kan voor die rechter niet bestaan. Wat is het nodig dat we dat leren? Wat is het ook nodig dat al die dagvaardingen, zoals ze genoemd worden, dat zijn van die brieven die door de rechtbank bezorgd worden bij iemand die voor een rechter moet verschijnen, met daarin het bericht dat je een keer voor de rechter moet verschijnen, dat we die brieven niet ongeopend laten liggen. Want dat doen we vanuit onszelf. Maar dat we eens eerlijk mogen worden en eens voor de Heere in onze schuld mogen terechtkomen. En oog in oog komen te staan met die rechter van hemel en aarde om het te belijden, Heere. Ik heb het verzondigd. Om het te leren. Ik kan voor u geen recht laten gelden. En alle woorden van verdediging moeten mij ontvallen. Maar wat een wonder. Maar als je dan het oog gericht mag krijgen op hem die onschuldig voor de rechter Pontius Pilatus heeft gestaan en ten diepste voor de rechter van hemel en aarde heeft gestaan, beladen met de schuld van schuldigen, van veroordelenswaardige zondaren, en die straf gewillig heeft gedragen, die tegen alle beschuldigingen die op hem neerregende niets heeft gezegd en hij zweeg. En die in die weg ontkoming heeft verdiend voor zondaren. Om ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou te bevrijden. Dat is de weg van Christus door de rechtszaal. En die weg van de Heer Jezus Christus door de rechtszaal, die krijgt zo'n waarde voor een mens die ook een gang moet maken door de rechtszaal. Door de rechtszaal van God. En die daar geworpen wordt op die ene, op die borg, die tussentreedt en die het zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die het zegt, reken het mij toe, ik zal het betalen. Die het zegt, ik zal borg voor hem zijn. De lijdende, de veroordeelde Heer Jezus Christus. En dan tenslotte de gekruisigde zaligmaker. Vraag en antwoord 39. Heeft dat nog iets meer in? Betekent dat nog iets meer? Heeft dat nog wat meer diepte? Dat hij gekruisigd is geweest. Dan of met hem, of hij met een andere dood gestorven was. Er waren in de tijd van de Bijbel verschillende manieren om iemand ter dood te brengen. Iemand kon gestenigd worden. Iemand kon onthoofd worden. Nog weer op een andere manier, denkt u aan de tijd van de martelaren, maar de Heer Jezus is gekruisigd. En heeft dat nog een bepaalde betekenis? Wel, van die kruisiging, ik ben daar vanmiddag maar kort over, maar kunnen we zo drie dingen zeggen. Allereerst dat dat een heel pijnlijke dood geweest is. Een verschrikkelijk wrede dood in lichamelijk opzicht. En daar hoeven we weinig voorstellingsvermogen voor te hebben om dat te bedenken. Als de grote spijkers, de nagels door iemands handen bij de meest gevoelige zenuwen worden geslagen en door iemands voeten. En als iemand komt te hangen aan zijn eigen wonden, of in ieder geval zich heen en weer beweegt, al zwoegend om adem, want zo was dat aan het kruis, en tegelijkertijd de wonden steeds groter maakt en daar hangt in de brandende hitte van de zon, waardoor er koortsen ontstaan, een ontzaggelijk pijnlijk lichamelijk lijden. Dat is het eerste waarom de kruisiging zo erg is. Het tweede waarom de kruisiging zo erg was, dat is omdat het ook een verachtelijk lijden was. Wanneer iemand Romeins burger was, dan werd hij niet zomaar gekruisigd. Dat mocht niet. Dan had zo iemand er eigenlijk recht op, als hij ter dood veroordeeld was, om onthoofd te worden. Een korte, een snelle en een betrekkelijk pijnloze dood. De kruisiging was gereserveerd voor de ergste misdadigers. En voor weggelopen slaven. Een verachtelijke dood. Wanneer iemand gekruisigd werd, dan kwam daar niet alleen de pijn in mee, maar dan kwam daar ook de smaad in mee. Maar vooral, en daar legt ons leerboek de nadruk op, het is de vervloekte dood. Zo staat het er in antwoord 39. Daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. Dat laatste zinnetje, dat vindt u terug in Galaten 3. We hebben het gelezen, u vindt het ook terug in Deuteronomium 21. En we hebben het al wel eens gehoord in de prediking. Dat het in het Oude Testament onder de Joden de gewoonte was om als een misdadiger ter dood gebracht was, bijvoorbeeld door steniging, dat gebeurde doorgaans, om dan na de dood door steniging het lichaam van zo'n misdadiger nog enkele uren op te hangen aan een houten staak. En als zo'n lichaam van een gedode veroordeelde daar hing, dan diende dat tot afschrik. En dan werd daarin duidelijk gemaakt, zoals het staat in Deuteronomium 21, dat de gehangene voor God een vloek is. Dat het oordeel van de Heere rustte op zo iemand in zijn misdaad. Dat was bijzonder vernederend en dat gebeurde dan met iemand nadat hij gestorven was. Dan werd de misdadiger als een zichtbare vloek nog opgehangen aan het hout. En wat gebeurt er nu met de Heer Jezus? Hij wordt voor een sterven. Terwijl hij zich daar ten volle van bewust is. Aan het hout. Aan het vloekhout. Vandaar dat het zo genoemd wordt. Gehangen. En hij heeft het alle uren dat hij hing aan het kruis. In de brandende hitte van de zon. En in de brandende toren van zijn vader tijdens de 3 uur durende duisternis moeten ervaren dat hij vanwege de zonde de vervloeking droeg, de vervloeking op zich geladen heeft. Of, zoals Galaten 3 het nog ontroerender zegt, dat hij een vloek geworden is. Zo diep wilde Christus lijden. Dat hij aan het kruis genageld wilde worden. En daar niet alleen pijn leed, dat was erg. En niet alleen schande leed, dat was ook erg. Maar dat hij daar wilde hangen als het toonbeeld van vervloeking. Begrijpt u, gemeente, dat ik op dit punt in de prediking dan alleen maar de lijn kan doortrekken naar dat onuitsprekelijke grote wonder dat Christus, terwijl hij daar zo hing, met zijn handen genageld aan het kruis, gebeden heeft voor degene die hem aan dat kruis nagelde. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat hij vanaf het kruis zijn handen zegenend uitbreidt om duidelijk te maken dat hij in de weg van dit verschrikkelijke lijden door een vloek te worden in plaats van zondaren de zegen voor mensenkinderen wil verdienen. En als vanmiddag zo heel ernstig gesproken is over het oordeel. En leg dat niet naast u neer. Maar laten we de Heere vragen om geopende ogen voor de ernst daarvan. Maar dan heeft dat één bedoeling. En dat is opdat u zou worden uitgedreven naar deze Heer Jezus Christus. En opdat onze blinde ogen geopend zouden mogen worden voor hem in zijn noodzaak. Opdat u het gaat roepen. Mag ik u vragen, is het de roep geworden in de stilte van uw binnenkamer? Misschien zo verborgen voor anderen, want je wil daar niet mee te koop lopen. En je wil het voor andere mensen niet weten, want ze zouden er eens iets van gaan denken. Maar die roep, geef me deze Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Christus wilde een vloek worden om, en daar mag het evangelie van een lijdende, van een veroordeelde, van een gekruisigde Christus ruim gepredikt worden, opdat mensen die de vloek verdienen, opdat mensen die de eeuwige dood verdienen, tot hem zouden komen. Tot hem zouden vluchten, op deze Christus zouden zien. Denkt u aan die geschiedenis van de koperen slang in de woestijn. Onder het volk van Israël, murmurerend, ontevreden over wie God was. In opstand gekomen tegen hem. Ze zijn gebeten door de slangen. En het gif van de slangen gaat door hun aderen. En ze dreigen te sterven en ze dreigen om te komen. En dan moet Mozes daar in opdracht van de Heere die slang oprichten op die staak. Opdat gebeten zondaren zullen zien op de slang en zullen leven. En zegt de Heere Jezus, zoals die slang verhoogd werd in de woestijn, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden aan het kruis. En vanmiddag in de prediking van het evangelie, kom zie hem daar, in zijn diepe lijden, in zijn sterven, in zijn vervloeking, maar niet voor hemzelf. Want hij had geen zonde gedaan, voor zichzelf hoefde hij niet te betalen, hij betaalt voor anderen, voor doodschuldigen, voor vervloekten, om het eeuwige leven voor hen te verwerven. En hij breidt zijn handen nog uit in de prediking van het evangelie, en hij roept het u nog toe, en hij roept het jou nog toe, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, belast met uw schuld, vermoeid door al die dreiging van het oordeel, komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Hij roept het zondaren vanmiddag toe, zo dringend, zo ernstig, wend u toch naar mij toe en word behouden. Dat is het grote doel van een lijdende, van een gekruisigde Christus. Opdat zondaren behouden zouden kunnen worden. Opdat de genade van God, waardoor zondaren tot hem gebracht worden, verdiend zal zijn. En daarom, zo gij zijn stem dan heden hoort, in die lieflijke roep van het evangelie, tegen de donkere achtergrond van uw schuld en het dreigende oordeel van God, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. En u die hem kennen mag als uw Christus, als uw middelaar, u zult ervan weten. Het was om mijn schuld. Het was om mijn zonde. Wat worden de zonden bitter. Wat worden ze verschrikkelijk in het licht van een lijdende, van een gekruisigde Christus. Wat is het nodig in uw leven om veel te verkeren aan de voet van Golgotha's kruis. Wat is het nodig in uw leven om de zonde te kruisigen. Om dat stervende leven aan de voet van het kruis te mogen kennen en te mogen beoefenen. En om veel dat gebed te bidden, geef me daar de allerlaagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven, want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven, maar om ook dat wonder te kennen. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen door genade en door geloof de ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Amen. Heere, zo bidden wij om een zegen over de prediking van dit woord. Het ging zo in de paastijd nog een keer over het lijden, het diepe lijden van uw lieve Zoon. En Heer, het is een ernstig woord geweest, maar het is ook een heilzoekend woord. Het is een woord waarin de zaligheid wordt aangewezen in die ene, in wie de volkomen zaligheid voor volkomen verloren zondaren ligt. En wil u ze maar naderbij brengen door het werk van uw geest en te zien geven op die lijdende en stervende Christus met ogen van het geloof. Heilig uw woord aan de harten. Geef dat we aanstaande donderdag weer met elkaar verbonden mogen zijn. Als we, als u het geeft, het heilsfeit van hemelvaart mogen gedenken. En Heere, doe toch genadig verzoening over alle gebrekken en alle zonden in de preek en in het luisteren. Maar zegen het Uwe en neem ons in genade aan om Christus wil. Amen. Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat er verder volgt in Psalm 103, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.